Dit is Exact.
De presentator is John Brosens.
Er is altijd een gast en mijn gast vanavond is Elvin Post. Welkom,
dankjewel.
Elvin.
Bedankt.
Je bent al eerder bij mij geweest met steeds weer een nieuwe thriller.
Ja.
En nu is wel een bijzonder heugelijk moment, maar ik zou de kijkers of de luisteraars, kijkers hebben we ook tegenwoordig, hè, toch eerst moeten vertellen dat je al 47 jaar geleden werd geboren in Rotterdam. En dat je met je debuut Groene Vrijdag in 2004 onmiddellijk al de Gouden Strop hebt gescoord.
Ja, dat klopt.
Als junior in de tijd.
Ja, dat was toen de eerste debutant en ook de jongste op dat moment. Later heeft volgens mij Bram de Hoek, die was volgens mij nog jonger, die won hem daarna.
Ja.
Een paar jaar later. Maar ja, dat was. Ik wist dat er nooit een debutant gewonnen had. Dus ik had er totaal niet op gerekend. Het werd de vorige uitzending ging over het voetballen en het was toen ook een EK bezig. Dus het werd totaal ondergesneeld door volgens mij de overwinning van Nederland op
Rusland, geloof ik.
Nee, ik dacht, ja, nee, Letland volgens mij. Het was vlak na die beroemde Arjen Robbenwissel door advocaat. En dus iedereen verwachtte dat Nederland uitgeschakeld was. En toen, ja, met één grote chaos op Leidseplein. En tussendoor liep ik daar met al die oranje fans, liep ik daar met die gouden strop. Hij is ook nog kapot gevallen bij de Burger King. Maar goed, dat terzijde.
Ja. Nou, wie weet of je in de toekomst toch een nieuw exemplaar kunt krijgen.
Daar gaan we dan maar voor. Ja. Ja. Daarom blijf ik doorgaan.
Dit jaar was er geen sprake van deelname aan de Gouden Strop, hè? Of komt dat nog?
Ja, wel. De nominaties, maar hij is niet genomineerd.
Hij is niet genomineerd. Nee, zit niet bij de laatste vijf.
Ik weet niet alle namen. René Appel en Saskia Noord.
Bernice Berk Kleef, die is voor mij ook een nieuwe. Tony Koppers.
Ja, ja, een bekende naam natuurlijk.
En Hugo Luiten.
Ja, 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 ja. Nee, maar goed, dat is ik heb hele goede recensies gehad. En het heeft, ondanks dat het in volle lockdown uitkwam, heeft het heel goed verkocht. Ik ben ook nog in Barendrecht bij de Rietshop geweest. En er liggen nog een paar exemplaren, hoorde ik. Dus,
Nederland is weer gaan lezen in de coronacrisis.
Ja, ja, dat was ook mijn idee. Er werden heel veel boeken uitgesteld. En ik kwam uiteraard ook, ik kwam half januari, dus ik kwam ook voor die keuze te staan van wachten tot alles weer open gaat. Zonder precies te weten wanneer dat is. Ja. Met het risico dat je dan met alle andere titels tegelijk de winkel ingaat. Of gewoon denken van ja, mensen die zullen toch wel boeken willen lezen. En laten we er maar voor gaan. En dat laatste heb ik samen met de uitgever besloten. En gelukkig, want het is zo goed gegaan.
Het is een goede keus geweest.
Ja, heel goed. Ja. Ja.
Laten we teruggaan. Laten we het spoor terug volgen. Je bent je carrière als auteur begonnen. Tijdens of na bij een literair agentschap in New York. Daar werkte je toen. Het was natuurlijk toch al een hele stap om in de Verenigde Staten te gaan werken. Was het ook je eerste job?
Ja, eigenlijk mijn enige vaste baan ook. Als je het tenminste tomatenpluk kan je niet een vaste baan noemen. Dat heb ik ook al gedaan. Maar ik liep stage in bij Carolien van Gelder, een literair agent in Nederland. En kwam ik op de Frankfurt Boekmesse wel Fitchinanza tegen. Helaas inmiddels overleden. Dat is de toenmalige agent van Stephen King's buitenlandse rechten agent van Stephen King en George Martin van de Game of Thrones onder andere. Robin Hobb, ook een bekende fantasy-auteur in Nederland. En die vroeg van wat wil je gaan doen? Toen zei ik, nou dat weet ik helemaal nog niet. Dat was gewoon in Frankfurt de hoofd met een biertje. En toen zei hij, ja, jij gaat agent worden. Dus, okay. Ik wist helemaal niet wat ik wilde nog.
Nee.
Maar toen, een week later, dat hij me wel een baan in New York wilde aanbieden. Dus toen dacht ik, nou, ik weet nog steeds niet wat ik wil, maar dat ga ik zeker wel doen. Dus, en dat was geweldig om daar, dat was ik 22 denk ik, of 23, om daar naartoe te gaan en een jaar te wonen en te werken.
In feite dus op uitnodiging van een literaire agent.
Ja, klopt. Ja. Ja, ja.
Dus dat betekent eigenlijk dat je min of meer een gebaand pad kreeg aangeboden.
In welke zin?
Nou, dat je dus meteen al bij een agentschap binnen was. En dat je waarschijnlijk ook opdrachten kreeg in de literaire sfeer.
Nou, nee hoor. Ik was eigenlijk daar gewoon. Er waren drie agenten en drie assistenten. Daar was ik dan één van. En, in Amerika moet je eigenlijk om je boek gepubliceerd te krijgen, moet je eigenlijk eerst een agent hebben. Als je het zo naar een uitgever stuurt, dat zijn zulke stapels die daar liggen, nog veel groter dan in Nederland. En dan kom je echt op de aller zo ver mogelijk weg van de redacteur. En als je het eerst naar een agent stuurt en die agent wil jou vertegenwoordigen, dan weet een uitgever als het boek binnenkomt in een doos van die agent, van oh, hier is naar gekeken, al in sommige gevallen al aangewerkt. Dus met een redacteur, niet redacteur, maar met de agent. En dat is een soort heb je een soort merk van, nou, dit is in ieder geval een behoorlijk goed boek. En ja. Dus dat was mijn taak.
In Nederland is het eigenlijk pas een jaar of 5, 6 aan de gang, hè? Dat je debuteert via een literair agentschap.
Ja, ze zijn er wel wat langer al, maar ik hoor wel steeds meer inderdaad dat mensen bij agenten, ja, ik heb daar zelf gewerkt, dus dat voordeel heb ik meegenomen toen ik later zelf ging schrijven.
Ja, ik denk nu aan het agentschap van Paul Sebers, die baanbrekend werk heeft verricht.
Ja, Marianne Schoenbach, er zijn meerdere. Ja. En ik denk dat het heel goed is voor schrijvers, zeker voor Nederlandse schrijvers. Ja. Want ja, toen ik in Amerika werkte, zag ik gewoon ook de voorschotten die betaald worden soms. En toen merkte ik ook wel dat toen ik van Nederlandse schrijvers hun voorschotten hoorde, dan dacht ik van, hey, dat loopt niet allemaal helemaal gelijk. En je mag best af en toe best voor jezelf opkomen. En dat zeg ik dan altijd ook tegen mensen van, kijk gewoon naar wat je verkoopt, wat je aan royalties binnenkrijgt. Ja. En dan mag je gewoon daar tegenaan gaan zitten met je volgende voorschot. En dat
thema van voorschot krijgen en een eerste boek publiceren komt ook terug nu in de cursus.
Ja, ja.
Daar gaan we het straks uitvoerig over hebben. Ja. Je had toen vals beeld na Groene Vrijdag. Dat leverde ook een nominatie op.
Klopt.
Maar toen was er ook de Vlaamse tegenhanger van de Gouden Strop, de Diamanten Kogel. Dat werd dus ook genomineerd.
Ja, vals beeld en Groene Vrijdag allebei. Ja. Dus de eerste twee boeken was met alles geraakt. Dat was wel bijzonder.
Ja. Ja. En vals beeld was gebaseerd op een ware gebeurtenis. Dat was niet geheel fictie.
Nee, zeker niet. Het was op de grootste kunstroof van alle tijden, buiten oorlogstijd. En het Isabella Stewart Gardner Museum in Boston, waar voor toen $300 miljoen aan schilderijen zijn geroofd door twee mannen die verkleed als politieman midden in de nacht zijn gaan aanbellen met plaksnorren. En een soort B-filmverhaal eigenlijk, behalve dan dat het echt was.
Ja.
En die zomaar werden binnengelaten en 81 minuten in dat museum hebben rondgelopen. We blijkbaar wisten dat er geen stil alarm was. En iets van 13 werken uit mijn hoofd. Het is al zo lang geleden dat ik het geschreven heb. Volgens mij 13 werken. Ja. In ieder geval, ze hadden zoveel tijd. En waardoor je dacht van, nou, ze zullen wel professional zijn en geweten hebben dat er geen stil alarm was. Maar tegelijkertijd hadden ze een Rembrandt uit de lijst gesneden. Terwijl me later door de voormalige hoofdbeveiliging van het Rijksmuseum verteld werd dat echt heel makkelijk is om zo'n schilderij binnen een paar minuten, en die hadden ze dus makkelijk, uit de lijst te halen, zodat je, zonder hem te beschadigen.
Dus, oprollen en meenemen.
Ja. Het is een apart verhaal. Dat is ook een van de weinige kunstroven die tot op de dag van vandaag niet is opgelost. Nee. Dus,
En daarna kwamen dus Dame Blanche en Arizona Blues met een flinke tijd ertussen.
Room Service was daarna.
Er zat 4 jaar tussen, geloof ik, hè?
Tussen Dame Blanche en Arizona Blues. Nee, tussen Room Service en mijn vierde boek en Dame Blanche.
Ja.
Klopt.
En dan nu, na 3 jaar, de cursus. Dus
deze 2,5, volgens mij. Dit was weer. Ik begin langzaam terug te krabbelen naar
mijn versnellen.
Ja, ik ben aan het versnellen. En ik heb net een young adult boek, een jeugdboek geschreven. Tegelijk met de cursus. Dat was voor het eerst. Dat ik mezelf een soort schop onder mijn kont heb gegeven en dacht van, kom op, probeer, je krijgt er ook meer ervaring. En dit was ook mijn eerste boek, de cursus, waar ik echt een hele plot van tevoren heb bedacht. Omdat het eigenlijk een soort, hoe dan het achterverhaal is. En dan dacht ik, dan kom je er niet aan. Je moet wel vanaf het begin weten wat je met alle personages wil en welke kant je de lezer wel of niet wil opsturen met hun met wat ze denken van wie het eventueel wel of niet heeft gedaan of hebben gedaan.
Ja. Was het niet lastig qua focus om aan twee projecten tegelijk te werken?
Nee, eigenlijk niet. Tegendeel, ik vond het wel fijn. Als ik met de een beetje vast zat, dan ging ik aan de ander werken. En het was eigenlijk al vrij snel dat ik gewoon lekker op dreef was. En het wel prettig vond om 's ochtends de een te doen en dan te lunchen. Soms even met een stukje hardlopen of een uurtje zwemmen tussendoor. Iets om het wel even een break te maken en je hoofd leeg te maken. En of zelf wat anders te lezen of gewoon even naar muziek te luisteren. En dan hoofd leeg en naar het volgende, naar het andere verhaal, zeg maar. Het enige is dat toen de cursus in de eindfase zat, heb ik me even helemaal daarop gericht.
Ja.
Omdat, dat weet je zelf als schrijver ook. Dat als je bijna klaar bent, dan komt er meestal een soort koortsachtigheid over. En dan wil je alleen maar doorgaan en dan moet het ook af. En dan heb je zoveel lijntjes die nog bij elkaar moeten komen.
De beroemde flow.
Ja, dan moet je dan moet je dan ook respect voor hebben en niet onderbreken. Dus.
Maar is het dan niet zo dat als je tegelijkertijd werkt aan fictie voor volwassenen en fictie voor jeugdige lezers, young adult, dat een totaal verschillende aanspreektoon vraagt.
Ja, dat was voor mij voor het eerst dat ik dat deed. En het Young Adult boek. Ik denk, het is anders qua toon. Daarom zei ik van, het ging wel goed. Ik heb niet het moment gehad dat ik dacht van, dat ik bijvoorbeeld de cursus bezig was en dacht, oh, ik zat nog in mijn Young Adult modus van gisteren. Ja. En ze praten ineens allemaal als 17-jarig of zo. Ja. Dat eigenlijk het Young Adult boek was dat ook niet. Het was wel zo toen mijn oudste dochter, die ging het een beetje proeflezen. En die zei echt van, vroeger weet je wel, had je een spijkerjack. Onze tijd had je een spijkerjack. En dus op een gegeven moment had ik een jongen, dat is dan het toekomstige vriendje, spoiler van het boek is nog lang niet uit, maar van de hoofdpersoon, een meisje. En die komt dan heel cool de disco binnen met een spijkerjack en een wit t-shirt onder. En mijn dochter die las en zegt, pap, spijkerjack, zegt ze. En dat weet je toch helemaal niet, het is helemaal niet cool denim. En iets van denim jas moest het worden of zo.
Oh ja.
Dus, dat vond ik wel leuk. Dat als het bij een uitgever ligt, redacteur die daar ervaring mee heeft, kan natuurlijk ook woordjes en dingetjes eruit halen. En verder gewoon goed luisteren naar wat mensen van die leeftijd, hoe ze praten.
Ja. Ja.
En wat de coole woorden zijn op dat moment.
Natuurlijk ook het telefoonverkeer in de gaten houden. Hè? Want WhatsApp is er natuurlijk nu niet meer bij. Dat heet allemaal anders. Dat gaat Snapchat en...
Nu vertel je mij dus al wat nieuws. Ik heb ze wel heel veel laten WhatsAppen. Dus ben ik nu al een keer bezig. Daar heb ik geen commentaar op gehad. Ik ben al een paar uitgevers geweest die het graag willen hebben. Dus zal ik dan even zeggen. Snapchat. Ja. Ja. Nou, daar heb ik niet... dat komt er niet in voor.
Oké. Okay,
ja. Naar het volgende boek.
Nou, je weet, ja.
Ja. Mijn dochters WhatsAppen nog wel. Dus dat,
Ik ga nu doorschakelen naar je nieuwe boek. De cursus. En van je vorige boeken staat me bij dat je jouw hoofdrolspelers, de hoofdpersonen, dat zijn vaak een beetje schlemielige underdogs. Die eigenlijk al de ene klap na de andere incasseren.
Klopt.
En nu... confronteer je ons met een hoofdpersoon, met Carol, die dat is gewoon een kei, is een sterke vrouw.
Ja, dat moet ze ook wel zijn om ze verklappen natuurlijk niks meer om het einde van het boek te halen.
Nee. Maar het betekent natuurlijk wel dat je nu ook duidelijk mikt op een misschien wel voornamelijk vrouwelijk leespubliek met dit boek. Klopt dat?
Ik denk wel. Ik heb wel veel vanwege corona ben ik ook door wat vrienden op Instagram geschopt, zeg maar. En kreeg veel berichten van vrouwen die het mooi boek vonden, inderdaad. Maar het idee was gewoon een vrouw op een eiland. Een groep mensen die een schrijfcursus gaat doen. En dat er geen wifi, geen mobiele telefoons, geen laptops. En dan op een gegeven moment een dode laten vallen. En niemand kan weg. Dat was mijn plan. Ik weet het niet. Ik heb niet zozeer echt meteen aan een doelgroep gedacht. Maar ik denk dat je wel gelijk hebt. Ik vond vroeger met mijn kinderen de Hunger Games keken. Vond ik altijd zo'n groep mensen in een bos. En dat was wel even schakelen voor mezelf. Omdat ik eigenlijk altijd had gedacht dat ik nooit hoe dan het zou gaan schrijven. En inderdaad eerder het type boek wat jij net illustreert. Maar ik heb er enorm veel plezier gehad tijdens het schrijven.
Om het even te kaderen, zonder dat we met een spoiler weggeven. Het gaat over Victor Astor. Dat is een gerenommeerd auteur van thrillers. Stinkend rijk, mag ik wel zeggen. Want hij heeft een eiland gekocht bij de westkust van Canada. Mm. En daar geeft hij af en toe een cursus voor aspirant auteurs. Aan resumen van $20.000. Voor een week. Daar moet je voor sparen, lijkt mij.
Ja.
Hij is natuurlijk een fictief persoon. Een soort kruising tussen John Grisham en Dan Brown, denk ik.
Ja, dat zou kunnen. Ik had geen naam in mijn hoofd, maar inderdaad.
En misschien ook wel een vleugje van jouw grote held, Stephen King.
Ja, nou die heeft niet echt een vaste hoofdpersoon. En deze schrijver heeft een soort superheld hoofdpersoon.
Ja.
En daar kan ik dan aan het einde nog mee spelen nog of hij zelf ook zo'n held is of niet. Maar inderdaad gewoon een bestseller schrijver met een vaste hoofdpersoon die een heel groot publiek heeft. En in een beetje moeilijke tijd in zijn leven zit in het boek dat iets veel te verklappen is. Ja. Dat zo.
Nee, dat je. Maar het, uh, Het bevat wel duidelijk een aantal horror-elementen.
Horror in de zin?
Nou, dat nogal een aantal keren van een behoorlijk grove techniek gebruik wordt gemaakt om iemand om zeep te helpen.
Oh, zo ja, gewoon veel. Ja, dat, inderdaad. Ik moest natuurlijk best wel veel. Nou, ook weer, ik kan me helemaal verklapt. Het is natuurlijk een boek waar mensen gaan. Dood, maar ja. Wel, zoveel dat je inderdaad wel moet denken: van oké, hoe zou ik nu weer iets. Ja. Het kan niet steeds hetzelfde zijn.
Nee, dus,
nee, ik dacht je bedoelde horror in de zin van bovennatuurlijke elementen.
Nee, dat zit er niet in.
Dus. Nee, duidelijk. Nee. Ja.
Het boek heet De Cursus, maar in wezen ondergaat de lezer van het boek ook een aantal cursuselementen. Je citeert uit het boek van Stephen King, About Writing heet het, geloof ik.
On Writing, ja.
En daar geeft hij ook een aantal tips in, bespreekt hij ook een aantal punten die hij zelf beleeft als sterk of als zwak. Hm. En daar helpt hij dus die aspirant cursisten mee. En je noemt ook een flink aantal Amerikaanse auteurs met namen en met voorbeelden. Ja. Dat is ook echt jouw favoriete bron om uit te vissen?
Amerikaanse schrijvers?
Ja.
Ja, voor mij wel. Ik heb mijn meeste schrijvers, mijn favoriete schrijvers zijn wel Amerikanen. Ja. Ja. En ik weet niet of dat te maken heeft met de manier van het verhaal vertellen, met tempo. Of ik denk het. Ik vind Stephen King erg goed. Elmore Leonard was ik vroeger vaker. Daar was ik op een gegeven moment wel bijna doorheen door al zijn boeken. Ik heb vrij laat, volgens mij was dat nog niet de laatste keer dat ik je gesproken heb in dit programma, maar Ira Levin ontdekt. Vroeger zag ik die altijd op school liggen en toen dacht ik, oh ja, dat moet of zo. Dus dat, ja. Op een gegeven moment las ik heel laat pas de Kiss Before Dying. En hoe kus voor je sterft of zo heet, geloof ik in het Nederlands. Toen dacht ik, wow, dit is echt heel goed. Dus toen heb ik meteen, zijn er maar geloof ik 6 of 7. Dan heb ik die allemaal gelezen, behalve het vervolg op Rosemary's Baby, omdat ik daarvan las dat het niet echt een goed boek was.
Sliver ook zeker?
Ja, die ja, ook. Ja, 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 ja. Ja. En ja, echt hartstikke goed. En,
ja.
Maar meer Anglo-Saxische dingen, dat is over het algemeen wel mijn... ik ging een cursus beschrijven in het boek en ik wilde dus iets... ik ben zelf niet zo'n cursusgevend type. En Stephen King dacht, ja, dat boek, dat heet trouwens in het Nederlands Overleven en Schrijven. Dat is zo briljant dat hij dat begint met... wat is het citaat nou? Dit is een kort boek, om de simpele reden dat de meeste boeken over schrijven bol staan van de onzin. De meeste schrijvers, mezelf inclusief, weten niet zo goed wat ze doen. Niet waarom iets goed is als het werkt en niet waarom het slecht is als het niet werkt. Ja. Dus ik dacht, hoe korter het boek, hoe minder onzin. En dat is gewoon het eerste, dat is het voorwoord. Dus als iemand dat wat over schrijven wil gaan lezen en die slaat het open. Ja. Ik vond dat zo relativerend. Dat de eerste keer dat ik een lezing moest geven, wat je net aanhoudt, toen ik de Gouden Strop had gewonnen, was ik hartstikke blij. Ik dacht, nou, nu mag ik ook nog een lezing gaan geven over hoe ik dat boek dan geschreven heb. En totdat 2 weken voor de lezing... Ik kreeg ook nog voor betaald, dat was helemaal geweldig, want ik was dat echt het cliché met het zolderkamertje en lekkend dak. Dus ik kreeg ook 300, was het nog in, ja, dit was al eurotijd. Ja. Zo voel me oud, even dat ik nog voor de jaar, voor het, voor 2000 was het niet.
Ja.
Maar toen wist ik, dat raakte ik een beetje in paniek, van hoe heb ik dat boek in hemelsnaam geschreven? En toen ging ik dat boek van Stephen King, op een gegeven moment pakte ik en toen dacht ik, oh, hij heeft al zoveel geschreven en hij weet eigenlijk ook nog niet precies hoe je dat doet. En, dus ik kan dat ook gewoon zeggen van ja, je hebt gewoon soms heel veel klappapiertjes op je.
Was je die dag dat je die lezing gaf ook benauwd voor kritische vragen vanuit het publiek?
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik echt helemaal niks meer van herinner. Totaal niet. Ik weet niet hoe ik er door ben gekomen die tijd. Want...
Kan een gevolg zijn van hevige stress natuurlijk.
Nee, dat had ik niet. Want toen ik dat boek las, toen dacht ik, oké, dus ik heb uiteindelijk wel gewoon een verhaal gehouden. Gewoon een beetje gewoon uit mijn gevoel gepraat. En,
ja.
Nee, maar kritische vragen. Je bedoelt over de inhoud van mijn boek bijvoorbeeld. Of zo.
Ja, of die werken.
Nee, dat niet. Ik weet wel dat ik kreeg allemaal goede recensies. Dat de eerste slechte recensie, dat was wel even van, wow, oh, dat kan ook dat iemand het niet leuk vindt. En nu ben je daar gewend van elk boek, ook deze, weet je, heeft hartstikke veel goede kritiek. Maar er komt altijd ergens iemand die vindt het niet leuk.
Ja.
En dat hoort erbij. En, win the game.
Ik herinner me uit de tijd dat ik nog schoolboeken schreef, dat ik een keer op een soort symposium ook mijn boek moest pitchen. Mm. En van andere educatieve uitgevers waren er dus ook mensen die hun boek gingen pitchen. En ik zweet de peentjes, want ik dacht van, er komen allemaal kritische vragen en misschien sta ik wel in mijn hemd en zo.
Ja.
Maar wat bleek, ze zagen mij als de expert. En Want ik had dat boek gemaakt en ik wist waarschijnlijk wel hoe je dan ook didactisch en methodisch moet werken.
Ja.
Dus ik was vreselijk opgelucht. Dat zijn, ja. Ik weet ook niet zoveel meer van wat er toen precies is gebeurd, maar dat aspect
ja, mooi.
Zit op mijn vaste schijf.
Ja, dat is leuk. Zo heb ik een mooie herinnering aan een avond met Renate Dorrestein op mijn school in Culemborg. En dat was voor mij echt een soort helend met terugwerkende kracht, omdat ik op school ook wel eens, ik geloof dat ik een 6 voor mijn Nederlands mondelingen had gehaald. En dat de docent dan de afloop zei van, of vind je echt een voldoende? Maar eigenlijk was het geen voldoende, maar we merken namelijk wel dat je de boeken gelezen hebt. Maar waarom heb je het uittrekselboek niet gelezen? Want het waren allemaal moeilijke vragen. Waarom bepaalde dingen betekenen dan iets? Metaforen en dingen waar op dat moment, ja, ik wilde alleen maar voetballen. En ik dat moest allemaal. En ik, hoe jong ik ook was, ook dacht van, ja, wat heeft het voor zin als ik een boek lees en ik zelf niet allemaal meteen begrijp dat ik dan moet gaan leren wat het allemaal betekent. Dat is dan, wat is dan het doel? En tijdens die avond stelde een meisje van, denk ik, jaar of 15 een vraag aan Renate van, ja, ik las boek X, ik weet niet meer welke titel het was van u, en nou, er gebeurt dit en dat in. Ja, en ik dacht dat het dat betekende, maar mijn docent zei, nee, het betekent dus of zo. Nou, op Renate Dorrestein zei meisje, zeg maar tegen je docent dat het wat jij zegt, dat het betekent, dat is helemaal goed, want weet je, wat het betekent voor jou, dat is voor jou, ik weet soms ook helemaal niet wat ik doe. En dat vond ik zo herkenbaar, dat met schrijven, ja, heb ik dat ook, we hadden net voor de uitzending even over dat jij iets opgepikt had in het boek waar je dacht, misschien is daar iets mee of heeft dat voor de plot. En dat was helemaal niet zo. En dat heb ik gewoon maar opgeschreven. Dus het is allemaal
Je kunt er als schrijver altijd bij voorbaat van alles instoppen waarvan je denkt van, nou, dat is echt mijn bedoeling. Mm-hmm. En dan blijkt later dat lezers er hele andere dingen uithalen die je zelf helemaal niet in beeld hebt gehad.
Nee, en soms er zijn ook dingen dat iets gelukt is en dat iemand zegt, oh ja, daar ben ik ingetrapt. Maar inderdaad, altijd zijn er dingen waarvan je zelf denkt, dat is een random opmerking. Ja. Maar iemand anders dan dacht, oh, maar toen dacht ik dat Pietje of Jantje het gedaan had. En, uitrekselboeken, die kunnen we gewoon maar beter afschaffen, denk ik.
Denk het ook, ja. En er zijn natuurlijk ook altijd recensenten die denken van, nou, nu heeft die schrijver zoveel lovende recensies, nou zal ik eens even met azijn gaan werken.
Ja, dat weet ik niet. Ik heb zelf ook gerecenseerd dat... Zo heb ik zelf nooit gedacht. Ik sprak voor het AD al de dingen die ik leuk vond. Omdat ik altijd dacht van, ja, wat heeft een lezer eraan als ik die 200 woorden of 300 of 400 heel vroeger besteed aan een boek wat ik niet leuk vind. Dan lopen ze de boekhandel in en dan weten ze, die moet ik niet kopen. Daar heb ik natuurlijk niet zoveel aan. Dus ik zocht altijd wel net zo lang door tot ik iets moois had gevonden.
Ben je nu nog steeds journalistiek bezig?
Nee, eigenlijk niet. Vorige in juni, tijdens de maand of voor mij tegenwoordig de weken van het span van het boek of zomer lezen. Toen vroeg het AD wel of ik MJ Arlitz wilde interviewen. Ik had al heel lang niks meer voor hem geschreven. En toen heb ik er weer een keer, daar had ik eigenlijk wel zin in. En, ik heb ook wel genoten van die boeken.
Ja. Maar ik heb geen heel prettig om Arlitz te ontmoeten.
Ja, nou, ik heb hem niet ontmoet. Oh, nee. Hij was in Engeland. Was dat al tijdens corona, ik denk het. Ja, volgens mij zat... Ja, want hij zat was al met zijn kinderen. Hij had het over zijn kinderen en dat hij in het tuinhuis zat, omdat hij zoveel herrie maakte. En die gingen niet naar school, dus dat was in de coronatijd. Ja. Dus vandaar dat hij niet was. En ja, journalistiek. Donner vroeg pas of Karen Slaughter, die komt in september, of ik dat leuk vind om ze bij hun te interviewen. Dus dat is ook een soort van... Ja. Ik vind het nog steeds leuk. Dus als iemand het vraagt... ik vind het prettig dat ik niet meer de druk heb om elke week iets te doen. Want ik lees ook veel romans nu en andere dingen. En, ook wel zo houden, maar af en toe een klusje, daar vind ik hartstikke leuk.
Het is heerlijk om helemaal je eigen agenda te beheren.
Ja, zeker. Ja. En ook leuk om dan af en toe, Karen Slaughter vind ik ook een goede schrijfster. Dus,
om dan af en toe even en te... Stephen King, die heb je wel een keer gesproken, hè? Geïnterviewd.
Ja, dat was dat is wel, dat vond ik bijna misschien wel mooier dan het winnen van de Gouden Strop om gewoon een uur met hem te hebben mogen praten. Die was nog nooit in Nederland.
Hij hield of houdt nog steeds niet van vliegen. Nee. Maar hij was toen toch een keer naar Europa gekomen.
Ja, naar Duitsland en naar Frankrijk. En toen heb ik het geluk gehad dat ik een van de mensen was die een uur met hem mocht zitten. En dat was echt heel, heel bijzonder.
Ja. Een van de grote positieve ervaringen.
Ja, dat zijn van die dingen die je nooit meer vergeet. Dat is heel, heel,
Elvin, we hebben het nu even gehad over de hoofdpersonen in jouw boek, ook dat je nu met een vrouwelijke hoofdpersoon werkt, wat mij bijzonder interesseerde. Een andere constante in jouw boeken is eigenlijk het vaste Amerika-decor.
Ja, dat klopt.
Daar hou je maar aan vast. En wordt het niet eens tijd om te verkassen?
Ja, dat heb ik gedaan. Ik heb vorig jaar, en wat is het, sinds een maand of 4 geleden, de cursus en, de cursus was toen al uit, maar de cursus en een young adult, een ja, jeugdboek geschreven. En toen dacht ik voor het eerst, hey, ik ga hier een... Ik ga gewoon Rotterdam. Ik kreeg die vraag altijd in Rotterdam en bij alle Rotterdamse media. Van ja, weer Amerika, waarom niet Rotterdam?
Ja.
En nou, dat is gewoon een gevoelskwestie. En ik heb daar gewerkt en ik ben daar gaan schrijven. En mijn favoriete schrijvers zijn Amerikaan. En op een manier gaat het meer leven voor me vaak als ik daar... en de cursus ook op een eiland inderdaad. Mm. In de buurt van Vancouver Island. Werd ook gevraagd terecht van ja, waarom niet een Waddeneiland of dit? Nou ja, dat was eigenlijk niet eens in me opgekomen.
Ja.
Maar nu dacht ik ineens van, nou, dit het verhaal leende zich er ook wel voor. En ik merkte dat ik het ook wel heel leuk vond en makkelijk om gewoon ja, mijn favoriete cafés. Rotterdam, ja. Café Arie en andere plekken in de buurt waar ik Surinaamse broodjes hou en zo. Op te noemen. Dat, ja, anders zit je toch een beetje in het buitenland. Ook al heb je gewoond in New York, moet ik toch even zoeken van waar zit dit, zit dat restaurant en nog of nee. Of moet ik iets anders zoeken. Ja. Dus dat is research op een andere manier. En,
ja. Dus, wat je natuurlijk krijgt als je een boek met Nederlandse locatie gaat publiceren. Dat je lezers hebt die gaan die locaties ook checken. Hè, of het allemaal klopt.
Ja, mijn vader heeft ook veel boeken geschreven. En die heeft inderdaad verteld dat hij ooit een brief kreeg over een of andere bushalte. Die hij 5 meter te ver naar links zette. Echt vond voor de verkeerde winkel of zo.
Ja.
Dus ik ben benieuwd. Ik zal de mailbox in de gaten houden als het uitgekomen is.
Ja, en als je de cursus op Ameland of zo had laten spelen, dan geeft dat eigenlijk alleen maar belemmeringen, lijkt mij. Op te beginnen is het daar bewoond.
Ja, dat is sowieso wel inderdaad. En Vancouver Island, er zijn zoveel kleine eilandjes. En natuurlijk had ik nu iets nodig wat echt gewoon best wel ver van de andere eilanden vandaan lag. Maar ja, het is ook een beetje dichtelijke vrijheid. Ik heb het zo beschreven, dat is een van de dingen die ook Stephen King in zijn boek zegt, dat ik heel een hele goede vind. We moeten gewoon zorgen dat het geloofwaardig is. Dus iemand is een tijd onderweg ernaartoe en dan merk je dat ze steeds minder ziet en alleen nog maar bomen. En dat doen ze in films ook altijd heel goed met van die shots van bovenaf. Waarin je dan ik zag dat er voor me zo'n bus die dan door een haag van bomen rijdt en dat je langzaam de stad ziet verdwijnen. En dat gevoel wilde ik oproepen.
De beeldtaal.
Ja.
Ja. Ja, daar zal ik straks ook nog iets over vragen. Heb je er wel eens aan gedacht om een keer met een vaste hoofdpersoon te werken die bijvoorbeeld 4 of 5 titels meegaat en een ontwikkeling doormaakt?
Ik heb er wel over gedacht. Ik heb tot en met mijn derde boek een Amerikaanse agent gehad. Ook de agent van James Patterson. En die heeft het ook in een aantal buitenlanden verkocht. En daar had ik het toen met haar over. Van was in Frankrijk, in Duitsland, in Spanje, in Indonesië. Ja, meer Turkije en Israël. En toen zei zij op een gegeven moment, toen ik aan de telefoon had, van ja, kun je niet... de agenten denken natuurlijk gewoon heel vaak terecht ook misschien wel. Maar heel commercieel. Ik heb ooit gezegd dat ik geen whodunit zou schrijven, heb ik nu gedaan. Dus ik ga niet zeggen, dat ga ik nooit doen, maar... Ik heb toen wel gezegd van nee, dat zit niet. Dat is iets niet wat me meteen een heel blij gevoel geeft. Ik ben tot nu toe altijd heel tevreden als ik aan het eind van het boek gewoon afscheid kan nemen van mijn personages. Niet dat ik ze allemaal laat vermoorden, maar gewoon, weet je, dan hebben ze hun ding gedaan. En dan vind ik het ook mooi om weer een heel nieuwe setting te verzinnen. Ja. En nieuwe mensen. En heel af en toe is er wel iemand teruggekomen in een boek. Maar dus ja, wel overgedacht, maar tot nu toe nog niet. En met dat jeugdboek wat ik geschreven heb. Het is ook gewoon een standalone verhaal.
Ja.
Dus, dat heeft tot nu toe mijn voorkeur.
Ik herinner me uit een interview wat je ooit hebt gegeven aan Hebban, de thriller site van Nederland.
Ja.
Waarin je zei, ik hou echt niet van etiketjes plakken. Je hebt ontzettend snel een etiketje op je voorhoofd als je een bepaald genre wat langer toepast. Dus als je nu bijvoorbeeld een serie van 3 over een hoofdpersoon zou gaan. Dan wordt er eigenlijk op gerekend dat je daar mee doorgaat.
Ja, ja, en tegelijkertijd denk ik dat je altijd als schrijver, of uit welk beroep je ook hebt, moet doen wat je zelf wil en vanuit je hart. En dat toevallig ga binnenkort Karen Slaughter interviewen en die heeft natuurlijk ook een heleboel boeken met vaste hoofdpersonen en ook standalones gemaakt. Ik denk. Ik weet dat zeker bij hele succesvolle schrijvers, als die een enorm succesvol, vanuit mijn werk in Amerika, dan is het een heel succesvol seriepersonage hebben en ze komen ineens met heel iets anders, dat soms de agent en de uitgever heel stilletjes denkt, oh nee, als dat maar niet...
Als dat maar niet flopt. Ja.
Maar ja, ik denk ook van, dat doet iemand niet voor niks. En of het is een idee wat zo goed is dat die persoon dat wil proberen en het kan goed gaan en het kan wat minder gaan. Het kan ook iets zijn waardoor, zeker als je met vaste mensen schrijft, waardoor je weer even fris wordt en daarna weer fris met je vaste hoofdpersoon aan de gang gaat. Ja. Dat is ook het beroemd verhaal van mijn muziek, kale held Tom Petty, dat hij met de Heartbreakers altijd speelde en op een gegeven moment met Bob Dylan kon toeren als backup band. En dat zij eigenlijk een beetje vast waren gelopen als band. En toen hadden ze een jaar met Bob Dylan getoerd en die vertelde Tom Petty van ja, die ging af en toe tijdens een concert binnen bekende nummers, ging hij gewoon in één keer dingen doen. Maar wij moesten volgen en dan week hij gewoon af van wat het normale, wat wij altijd gewoon, wij speelden onze liedjes.
Ja.
Ze zeiden, dat was de eerste avond, was dat zo hard werken. En op een gegeven moment gingen we gewoon eigenlijk ervan genieten, want er gebeurden er soms ook waanzinnig mooie dingen die je niet verwachtte. En ik denk dat met schrijven is dat ook wel zo. Karen Slaughter, om haar te noemen, die had Will Trent, dat eerste boek, Triptiek, dat weet ik nog. Dat ik toen haar Sarah Linton boeken veel las en die vond ik leuk, maar ja, ik was niet een enorme fan. En toen las ik dat boek en ik dacht gelijk, wauw, weet je wel. En dat is wel blijkbaar dat idee. En voor mijn gevoel is dat echt een van haar beste nog steeds. So, ja. Ja.
Ik pak het boek er nu even bij en dan kijk ik op de achterflap. En daar staat een quote van Trouw. Daar staat, de cinematografische stijl maakt Elvin Post tot een van de origineelste Nederlandse thrillerschrijvers. Dat vind ik op zich een beetje een vreemde uitspraak, maar... die cinematografische stijl, die herken ik helemaal.
Ja, want dankjewel.
Het is vrij simpel om te bouwen tot een filmscenario.
Ja,
niet alleen de cursus, maar ook je vorige boeken.
Ja.
Dus je werkt echt in duidelijk afgebakende scènes.
Ja. En ze zijn ook op twee na allemaal de film-televisierechten zijn... zijn verkocht ooit, tot nu toe nog nooit een film gemaakt. Deze mag ik misschien al niet zeggen, maar ook hopelijk niet. De laatste details worden daar nu voor glad gestreken. En bij deze heb ik wel stiekem iets meer hoop, omdat het in een eiland speelt, afgelegen plek. Veel in het bos, er is mist nodig. Misschien twee locaties, twee huizen.
Ja.
Dus ja, voor een film of een serie, een tv-serie, locaties is altijd, als er weinig locaties zijn, is het minder draaidagen, goedkoper. Ik hoop dat het nu eindelijk een keer gaat lukken. Dat lijkt me echt een soort kinderdroom.
Er zijn natuurlijk altijd twee aspecten aan, hè, als er een filmscenario wordt geschreven. Het moet een goed scenario zijn qua opbouw van het verhaal, uiteraard, zou ik bijna zeggen. Maar de producent kijkt altijd naar het kostenplaatje.
Ja.
En als er scènes in voorkomen waarin gebouwen... afbranden of vliegtuigen neerstorten en het is niet technisch visueel te realiseren via de computer,
dan kost dat
bakken met geld en dan doen ze niet. Maar inderdaad, zo'n afgesloten locatie op een eiland met pak een beet 4 of 5 indoor scènes, dat moet betrekkelijk goedkoop te realiseren zijn.
Ja, nou, dat denk ik ook. En nogmaals, ik hoop dat het... Ja, ik weet ook van werk in Amerika dat zoveel opties worden genomen op filmrechten of televisierechten. En uiteindelijk worden er altijd heel veel dingen niet gemaakt. Maar deze, ja, ik heb hier wel een goed gevoel over. Dit is gewoon qua verhaal en qua, inderdaad, qua kosten is dit, moet het te doen zijn. Ja.
Ja.
Dus laten we het hopen.
Ja, even terug naar de oplage waarover je het zo even had. Het kan meezitten of het kan tegenvallen. Als je in Nederland een oplage hebt van... nou, noem maar wat, 20.000 stuks. Dan ben je tegenwoordig spekkoper, dat is wel goed.
Ja.
Maar in de Verenigde Staten is dat natuurlijk peanuts.
Ja, ik denk dat zelfs daar dat het een behoorlijk aantal is. Maar ja verhoudingsgewijs minder. Maar dat is toch, ik denk dat je dan wel serieus meetelt.
Ja.
Toch wel, maar je hebt gelijk, voor Nederland is dat dan ja... zijn in Nederland natuurlijk maar een aantal echt heel heel goed verkopende auteurs en dan een aantal die in in die categorie zitten en dan een heleboel die een beetje gewoon heel hard hun best moeten doen. En
ten opzichte van de Anglo-Saxische wereld zijn wij natuurlijk maar een beperkt koperspubliek.
Ja.
Ik bedoel, weinig. Ja, 18 miljoen potentiële kopers in Nederland en Vlaanderen misschien.
Ja, dat vind ik altijd... ik denk dat in Nederland verhoudingsgewijs wel heel veel wordt gelezen. Dus dat we eigenlijk al heel blij mogen zijn met ja, met hoeveel boeken er verkocht worden elk jaar. Dat is, ja. Ik denk toch dat het wel heel bijzonder. Ja.
Ik wil toch even gezegd hebben, Elvin, dat ik heb dat voor de uitzending ook al even gezegd aan het eind van het programma van Jos Vis. Ik heb de cursus gelezen en het is het beste boek wat ik de afgelopen 2-3 jaar in mijn handen heb gehad. Dat is een enorm compliment.
Ja, dat zei ik net al. Tenminste, toen je net had gezegd bij een liedje. Want ja, dat heb ik niet vaak wel veel mooie complimenten voor het boek gehad. Maar ja, dat weet ik, jij ook veel boeken leest. Dus dat is enorm bedankt. Dat blijer kan je me niet maken.
Nee. Wat zit er nog in de pipeline? Wat komt eraan?
Ik heb net een nieuw contract overeengekomen met Amber Antos. En ik heb 2 ideeën. Ik weet nog niet waar ik vol in ga, zeg maar. Dus ik ben nu eigenlijk met allebei een beetje met een synopsis bezig. Met af en toe wat schrijven. Dat is wel een beetje, noem ik een beetje het uitvoelen van. Totdat er één zich op gaat dringen. En ga ik daar gewoon hard mee door. En ik ben ook een tweede jeugdboek ben ik van plan te schrijven. Daar heb ik ook al een soort van outline voor. Okay. Dus die dingen.
Ik vond het heel fijn om je in de uitzending te hebben. En tegen de tijd dat er weer een nieuwe titel is, waarvoor je nu al een contract hebt bij Amber Antos en nog geen verhaal op papier hebt staan.
Ga ik weer 3 nieuwe liedjes uitzoeken. Vind ik altijd leuk als ik hier mag komen.
Ik sluit de uitzending af met een bijzonder jaloers gevoel, Elvin. Maar het is je van harte gegund. Ja, luisteraars, dank voor uw aandacht.
Aan deze podcast werkten mee John Brosens, Hans van Hengel, Daphne Plezier en Scott Verhagen. Exact Podcast. Dit is Exact.